Welkom bij de podcast Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren. Mijn naam is Jan Smit. In deze podcast kun je luisteren naar een interview met bestuurder Inge Borghuis, sinds 9 jaar bestuurder van zorgorganisatie Amstelring.
Nou ja, ieder mens is uniek. En als je zegt van ieder mens is uniek, dan is het ook ontzettend nodig dat de mensen die mensen, cliënten bij ons verzorgen, ook heel veel ruimte krijgen om het goede te doen. Om dat te doen wat goed is voor dat moment, voor die specifieke cliënt. En dat betekent dat mensen moeten kunnen doen wat nodig is.
Deze podcast is onderdeel van het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren van Movimento en Broos, dat mede gedragen wordt door ervaren leiders uit zorg en welzijn. Een programma voor bestuurders en managers uit zorg en welzijn die zich in korte tijd willen oriënteren en verdiepen in de kern van het gedachtegoed en die openstaan voor reflectie en zelfonderzoek met betrekking tot hun eigen rol. Meer informatie kun je vinden in de beschrijving bij deze podcast. Ik ga met Inge Borghuis in gesprek over hoe zij vanuit een Rijnlandse besturingsfilosofie sturing geeft aan zorgorganisatie Amstelring. Inge, welkom.
Dankjewel.
Inge is bestuurder van Amstelring al 9 jaar. Een organisatie die staat voor liefdevolle zorg. En we gaan in gesprek over Rijnlands organiseren, nieuw organiseren, de ontwikkeling daarnaartoe. Een andere kijk daar wellicht op. En een ontwikkeling van het leiderschap wat daarmee verbonden is. En we zitten hier in het Leo Polakhuis. In een prachtig kleurrijk gebouw. Interessant, Inge, om jou te spreken, omdat je al jaren bezig bent met die ontwikkeling naar wat we nu Rijnlands organiseren noemen. En om toch maar met de deur in huis te vallen. Liefdevolle zorg staat zo helder op jullie site. Wat betekent dat?
Ja, nou ja, het is een hele mooie term natuurlijk, maar ik denk dat het uiteindelijk, je kunt de zorg perfect organiseren, je kunt fantastische protocollen hebben, maar het gaat er uiteindelijk, wordt de waardering bij mensen, van wat is nou echt belangrijk, dat is toch, word je gezien als mens, is de zorg aandachtsvol, liefdevol, dus dat is wel de kern van waar wij voor zijn.
Ja. En dan de stap te zetten naar anders organiseren. Wat is dat daarvoor nodig? Als je zegt, we willen liefdevol organiseren, hoe maak je dan de verbinding met de manier waarop jullie organiseren?
Nou ja, ieder mens is uniek. En wij zitten natuurlijk ook nog eens een keer hier in de omgeving in Amsterdam, dat wij een hele multiculturele, hele diverse organisatie zijn. En als je zegt van ieder mens is uniek, dan is het ook ontzettend nodig dat de mensen die mensen, cliënten bij ons verzorgen, ook heel veel ruimte krijgen om het goede te doen. Om dat te doen wat goed is voor dat moment, voor die specifieke cliënt. En dat betekent dat mensen moeten kunnen doen wat nodig is. Mm-hmm. Ja. En daar past onze manier van organiseren en kijken daarna heel erg bij. Ja.
En hoe ziet die ruimte eruit?
Hoe ziet die ruimte eruit? Ik denk dat het heel basaal begint, en dat wordt heel veel gezegd. Het begint eigenlijk met een basishouding van hoe kijk je naar de ander. Als je kijkt vanuit vertrouwen, dus je hebt het vertrouwen dat mensen het goede doen, dan ga je organisatie, moet je daar ook op inrichten. Dus dan moet je dat proces, dat primaire proces, want ik vind werkvloer een heel verschrikkelijk woord, dat moet je dan ontzettend goed faciliteren. Dus je moet je organisatie eigenlijk ten dienste stellen van dat proces.
Mm-hmm. En hoe lang geleden zijn jullie daarmee begonnen? Kun je daar iets over zeggen? Je bent 9 jaar bestuurder.
Mm-hmm.
Is dat met jouw komst toen begonnen of was de organisatie daarna al op zoek?
Nee, ik ben hier begonnen 9 jaar geleden en toen is mij gevraagd. Ik had specifieke opdracht. Ik moest de wijkverpleging hier reorganiseren naar het buurtzorgmodel, noem ik maar even. En dat had ik al een keer eerder gedaan. Dus de manier van werk zoals buurtzorg werkt, om dat binnen een bestaande organisatie te brengen. En dat was mijn eerste opdracht. En dat heb ik toen gedaan. Ik kreeg een jaar de tijd in een groene weide aanpak.
En dat is?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is eigenlijk dat je de organisatie onderdeel wat je wil gaan veranderen, of wat veranderd moet worden, dat de mensen die willen, die ga je vragen om mee te doen in een experiment. En dan ga je eigenlijk alles wat nodig is, zeg maar. Hè? Dus de vraag is dan heel centraal. Wat heb jij nodig om je werk zo goed mogelijk te doen? En dan gaan we alles ten dienste stellen van dat proces. Dus ook de ICT, leiderschap, de ondersteuning, kleinschalige teams, wijkgericht werken, korte lijnen, 06-nummer, eigen bank passen. Ja, ik noem het nou even in een riedeltje op. Dus je gaat mensen vragen om mee te doen in een experiment, mensen die willen. En die groene weide betekent eigenlijk dat je het los doet van de moederorganisatie. Dus die 6 teams waar wij toen mee gestart zijn, die zijn helemaal opnieuw begonnen, als het ware. Natuurlijk heb je je vak, hè, want dat is natuurlijk niet nieuw. Maar de manier waarop je die werkwijze doet en hoe dat ondersteund wordt, is wel nieuw. En dat ga je uitproberen. En dat doe je dan met kleinschalige teams. Die professionals worden daar enthousiast over. Die vertellen het aan collega's. En na een jaar wilde iedereen meedoen.
Dat klinkt als heel, heel snel. Maar even terug naar die 6 teams.
Ja.
Zelfsturing, teams zijn veel meer op de voorgrond gekomen als je het over Rijnlands anders organiseren hebt. Waarom zijn dan, is de teamkeuze, ligt die dan voor de hand? Waarom zijn teams belangrijk?
Omdat teams zijn, die zijn eigenlijk met elkaar verantwoordelijk voor het organiseren van de zorg. En die kennen hun cliënten heel goed. En als je dat kleinschalig doet, dan zit een soort van magische grens. Hè? Een team is 12 tot 15 personen. Dan ken je elkaar. He, dan heb je wat voor elkaar over, dan is het collegiaal. Is een team 30 of 40, dan ken je elkaar helemaal niet meer. Dus het is ook wel een soort van, er zit ook wel een soort grens in van wat is een team. Een team is een groep met mensen die met elkaar de zorg organiseert en daar heel veel zeggenschap in heeft. Om het zelf te kunnen, een eigen planning te doen, om het te verdelen, om de zorg goed te organiseren. En ook met elkaar te kijken van, ja, hoe doen we dat dan?
Ja. En wat kun je nog wat meer vertellen over de principes die er achter jullie visie op organiseren zit? Wat zijn nou de uitgangspunten daarvan?
Nou, ik zeg altijd, kijk, zelfsturing is een soort hype geworden. Hè? En zo raar, je bent nu voor of tegen zelfsturing. Nou, het gaat natuurlijk helemaal niet over zelfsturing. Het gaat natuurlijk om, hoe kijk je naar mensen? He, dus je kijkt vanuit vertrouwen dat professionals hebben een vak en dat moeten zij op een goede manier kunnen uitoefenen en ze moeten bij die cliënt kunnen doen wat nodig is. Dat betekent dat je integraal moet kijken. Dus dat betekent dat je dat kleinschalig doet. He. Nou, dat heeft met die grenzen in teamgrootte te maken. Dat betekent dat je dat kleinschalig samen met die huisarts doet, maar je gaat ook je ondersteuning helemaal daarop inrichten. Je gaat je IT daarop inrichten. Je gaat ook naar leiderschap kijken, hè, van wat hebben die teams nou nodig. Hè? Nou, wij hebben 600 professionals in de wijkverpleging en er zit 1 eindverantwoordelijk manager. We hebben daar geen tussenlaag, dus geen teamleiders. Hè? Dus die teams die zijn zelf in staat om hun werk te organiseren. Dat is ontzettend belangrijk. En wat je eigenlijk, en misschien is dat wel het allermoeilijkste, is dat je constant je af moet vragen en aan hen moet vragen, wat helpt jullie nou echt? En dat is natuurlijk heel moeilijk, want het kan situationeel ook een beetje verschillend zijn.
En wat is het moeilijke aan? Die vraag is zo gesteld. Maar wat is...
Nou, sommige dingen kun je echt wel... Kijk, je gaat niet voor iedereen een ander dossier kiezen. Hè, ik noem maar even wat. Maar je ziet bijvoorbeeld de mate van zelfstandigheid of verantwoordelijkheid kunnen nemen in zo'n team is per team verschillend. Bijvoorbeeld als een team heel veel flexkrachten heeft, hè, dus heel vaak vacatures of heel veel ziekte, hè, dat mensen uitvallen, dan heeft zo'n team iets heel anders nodig dan een team die lekker helemaal op formatie is en op orde. En, dus je moet situationeel die ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Dus het is geen blauwdruk. Dus, en soms is dat, ja, help ons nou eens met die planning, want we trekken het even niet. Soms is het, we hebben een samenwerkingsprobleem, kan er een coach eens mee helpen om daarnaar te kijken? We moeten een nieuwe collega aannemen, hoe doen we dat dan? Wij lopen er tegenaan dat de complexiteit van die cliënten zo toeneemt. Hoe doen we dat dan? Weet je, dus je moet heel erg kijken van wat heeft het team nodig en dat moet je gaan ondersteunen.
Ja. Hoe hebben jullie dat dan georganiseerd? Is er een soort hulptroepen om de teams heen? Is er een soort helpdesk?
Ja, nou dat, inderdaad. We hebben eigenlijk afscheid genomen van de formele managementstructuur, hè, die we hadden. We hebben ook afscheid genomen van de afdelingen HRM, de afdeling IT, de afdeling financiën, de afdeling facilitair. Hè. Dus we hebben de afdelingen opgeheven. Dat is pas veel later geworden. Hè, want ik bedoel, nu klinkt het alsof je dat even doet. Nou, dat is niet zo. Maar we hebben voor de wijkzorg een integraal servicecentrum ingericht. Met mensen die ten dienste staan van die teams. En wat een heel belangrijk principe is, dat medewerkers, hè, collega's, kunnen één telefoonnummer bellen. En degene die opneemt is de eigenaar van de vraag. Dus je hoeft als bijvoorbeeld, als je bij Amstelring werkt, dan bel je dat nummer. En dan hoef je niet doorverbonden, oh die is er niet, ja part-time dag, oh dan moet je naar een andere afdeling, ja ik weet het ook niet precies. Nou, je kent het wel.
Nog
hè?
Even een beetje wachten.
Dus één nummer, heel erg dienstverlenend zijn van één nummer, heel duidelijk, heel eenvoudig. Degene die opneemt is eigenaar. Hoeft niet alles te weten trouwens, hè? Maar zorgt wel dat het antwoord op de vraag komt. Nou, dat zijn hele belangrijke principes die je eigenlijk ook meeneemt om die organisatie zo in te richten dat het ook echt op deze manier ook gebeurt. Dus we hebben voor de wijkverpleging een klein team, een klein service team, natuurlijk verschillende deskundigheid. En we hebben 2 teamcoaches op 600 professionals. En we hebben nog wat mensen die rondom kwaliteit en projecten doen. En een manager.
Oké, je zei het even een soort tussenzin, heel veel afdelingen opgeheven, wat in de latere fase.
Ja.
Ik denk dat de luisteraars kunnen denken, dat kan niet. He, al die afdelingen die je noemde, die zo belangrijk zijn.
Ja.
En in bestaande organisaties ook die rol, een belangrijke rollen vervullen. Hoe kun je daar iets over vertellen, hoe dat gegaan is en hoe je naar die rol nu terugkijkt?
Ja. Nou ja, voor de wijkverpleging ging dat heel snel. Hè? Omdat we toen zeg maar de wijkverpleging eigenlijk losgetrokken hebben uit de bestaande organisatie. Dus we hebben alles achtergelaten. Nou, niet achtergelaten, want het bleef gewoon natuurlijk bestaan. Dus de afdelingen, de managementstructuur bleef zeg maar in de moederorganisatie. En de wijkverpleging is gewoon, dat was ook wel de voorwaarde dat ik deze opdracht wilde doen. Dat ik carte blanche zou krijgen om het echt opnieuw in te richten. Hè? Dus met een nieuw dossier, nieuwe IT, afscheid nemen van managers. Dat stond best wel snel. En, maar toen kwam de vraag.
Wat bedoelde je, dat stond best wel snel? Nou, wat was een
jaar,
indicatie dat je nou...
Nou, binnen een jaar zeg maar, stond die wijkverpleging. Hadden we 55 kleinschalige teams. We hadden een ingericht wijkservicecentrum. We hadden nieuwe IT. We hadden afscheid genomen van de managers. En er was 1 eindverantwoordelijk manager ook benoemd. Dus en dat concept, zeg maar, in structuur, cultuur, werkwijze, hè, want dat is toch wel de basis van verandering. Dat stond in een jaar. En dan moet je natuurlijk nog doorontwikkelen. Hè, want het is dan niet dat het dan allemaal perfect. Maar op zich stond dat best wel snel. Maar goed, wij hebben een hele grote organisatie, Amstelring. Hè, met heel veel locaties en verpleeghuizen. We hebben tijdelijk verblijf, thuisbegeleiding, dagbesteding. Toen kwam natuurlijk de vraag, wat betekent dat dan voor Amstelring? Want als je deze filosofie hebt, hè, dus eigenlijk die zienswijze van hoe wij willen werken. En je wil ruimte geven en je wil het echt goed faciliteren. Dan betekent dat ook voor de... Nou, dat heb ik wel onderschat, hoor.
Ja.
Ja, nou, dat...
Want? Wat gebeurde er?
Nou ja, Amstelring was toen echt een staflijnorganisatie. Echt in een strakke hiërarchie. Met allemaal afdelingen waar hele goede mensen werkten. Maar ook los van elkaar. Hè. Dus die afdelingen wisten ook niet zo goed van elkaar wat er werkte. Het was heel ondoorzichtig. We hadden heel veel lijnen. Hè. We hadden bestuurders en managers en teamleiders. En we hadden dan ook nog op allerlei deelgebieden weer teamleiders en coördinatoren. Dus het was een vrij complexe, hiërarchische structuur in een grote organisatie. Want er werken natuurlijk 4000 mensen bij Amstelring, dus echt groot. En dan hebben we ook nog de stad Amsterdam, die een hele andere dynamiek heeft dan het gebied Haarlemmermeer bijvoorbeeld. De cultuur in de, zeg maar, de verpleeghuizen is een hele andere dan in de wijkverpleging. Dat heb ik onderschat. En wat ik ook onderschat heb, is dat ik gaf heel erg de boodschap, onbedoeld. Ja, zoals jullie nu ondersteunen vanaf de afdeling HRM of IT, ik noem maar wat. Dat is eigenlijk niet goed. het moet echt helemaal anders. Hè? Dat doen heel veel organisatieadviseurs natuurlijk, of managers of bestuurders. Mm-hmm. Maar eigenlijk zeg je, ja, wat jij niet doet is niet goed. Dus we hadden het ook heel veel over oud denken en nieuw denken. Hè? Dus ja, ook zo'n valkuil. Hè? Dus oh ja, jij bent iemand die oud denkt. Ja, dan word je eigenlijk een soort van afgeschreven.
Jij hoort er niet bij, jij hoort
jij hoort er niet bij en jij hoort er wel bij. We gaan alleen maar verder met de mensen die wel willen.
Ja. Daar werd je langzaam bewust van?
Dat vond ik wel. Ja. Nou, ik heb dat echt gewoon niet goed gezien. Ik had wel de beste intentie, maar dat wil niet zeggen dat het ook zo overkomt. Dus ik vind ook achteraf dat wij de mensen in ondersteuning onvoldoende hebben meegenomen. Ook in het hele in het gedachtegoed. Hè? Mm-hmm. Dat je het niet doet om te reorganiseren of om te bezuinigen. Want daar denken mensen ook heel snel. Maar dat je doet om het primair proces beter te faciliteren, zodat professionals ruimte hebben om het goede te doen. Dus toen wij, ik weet één moment, dat was echt zo'n leermoment. Toen hadden wij inderdaad, we hadden gezegd, we gaan ook voor intramuraal, dus voor al onze locaties, gaan we ook naar een integraal servicecentrum. Dus zeg maar de werkwijze zoals in de wijkzorg gaan wij ook doen voor onze locaties. En dat betekent dus dat de afdelingen opgeheven worden en alle mensen in de ondersteuning gaan wij boventallig verklaren. Want dan konden mensen opnieuw solliciteren, want we hadden een enorm bouwwerk aan verschillende type ondersteuners. Hè. Ik weet niet hoeveel functiebeschrijvingen we hadden. En wij wilden terug naar 3 functiebeschrijvingen. Dus je was of medewerker in het Integraal Servicecentrum of adviseur. Of je was adviseur voor het bestuur. Dus we hadden maar 3 functies. Nou, want ik ben heel erg, je moet het eenvoudig organiseren. Dus we hadden iedereen boventallig verklaard. En we zaten wel redelijk nog wel in een goede flow. En ik kom op kantoor, toen hadden we nog een hoofdkantoor. Dat hebben we gelukkig niet meer. Nou, en de energie, het was gewoon voelbaar. Het was gewoon, de energie was weg. Mensen waren gedemotiveerd en boos en ik dacht, dit gaat helemaal niet goed komen. Ik heb dat zo onderschat. Want iedereen had die brief gekregen. Hè? Nou, je bent boventallig en je kunt opnieuw solliciteren.
Ja, je verscheen op het kantoor waar iedereen die brief had gekregen.
Ja, precies.
Ik denk, nou, 3 functies.
Ja,
simpel.
3 functies, lekker simpel. En we hadden heel erg, ja, maar dat is uitdagend. Nou, niet iedereen vond dat, geloof ik. En toen zei ik tegen mijn collega's, dit hebben we echt helemaal niet goed gedaan. En ik vind dat we het moeten intrekken. Want we wisten ook dat we in de ondersteuning te veel mensen hadden. Hè? Want als je gaat vereenvoudigen, ook in IT, vervallen ook veel oude werkzaamheden. Hè? Sowieso een fenomeen. Hè? Dat door digitalisering ondersteuning een ander karakter krijgt. Maar je hebt ook minder mensen nodig. Dus we hadden ook te veel mensen. Dus dat was natuurlijk ook wel een beetje die onderliggende boventalligheid. Dat je dan ook wel van een aantal mensen afscheid kon nemen. Ja, ja. Volgens mij moeten we het intrekken. Want dit gaat helemaal niet goed. We hebben die mensen enorm tekort gedaan. En toen hebben wij ook als bestuur iedereen bij elkaar geroepen. Hebben we dezelfde dag gedaan. En toen hebben we ons excuus aangeboden van, ja, wat we nu hebben gedaan is gewoon niet goed. En we doen jullie enorm tekort. En we begrijpen het ook. En we gaan het anders doen. En we komen er heel snel op terug. En toen hebben we binnen een paar dagen bedacht, we gaan wel, zeg maar, die transitie maken. Hè? Dus wel naar een andere manier van ondersteunen. Maar we gaan mensen een vrijwillige vertrekregeling aanbieden. Dus dat mensen zelf een keuze krijgen van, nou, wil ik dat nou wel? Of wil ik het niet? Of wil ik gebruik maken van een regeling om iets anders te gaan doen? En dat heeft wel goed uitgepakt. Want toen hebben en dat was wel heel spannend voor ons als bestuur. Want wij konden niet selecteren op kwaliteit. Hè? Want dat wil je natuurlijk graag doen. He, past iemand dan daarbij? En dus wij kregen ook wel veel, ja, maar dan gaan al die goede mensen weg en we hebben al zo'n tekort. En dat gebeurde deels ook. Dus 40 mensen hebben daar toen gebruik van gemaakt. En er zijn ook goede mensen weggegaan. Maar uiteindelijk heeft het proces heel erg goed gedaan. En toen zijn we ook veel meer gaan investeren
en
in de groep
dan,
mensen.
Wat heeft dan goed gedaan? Wat is het, we zeggen, daar hebben we toch,
nou, terugkomen op een besluit dat je zegt, wij hebben het niet goed gedaan.
Echt, meteen dus zelf.
Ja, echt weer even ook zeggen van, ja, sorry. Hè, van, we hebben het niet goed gedaan. En we gaan het anders doen. We gaan het met jullie bespreken. En we hebben toen ook veel meer geïnvesteerd in, waarom doen we dit nou? Wij waren gewoon eigenlijk vergeten uit te leggen, goed uit te leggen, mensen mee te nemen in het waarom. En dat hebben we ook alsnog gedaan.
Dus daar werd je ook bewust van op het moment dat je de ondersteuners in de ogen keek. We hebben dat verhaal te weinig verteld.
Te weinig, ja. Te weinig meegenomen in het proces, ja.
Als je nou, er zijn veel organisaties die hebben deze pogingen ook gedaan. Zijn er misschien weer mee gestopt? Of zijn nog aan het zoeken hoe daar op door te starten? Welke lessen zou je nou, die je zelf getrokken hebt? Er zit er al een heel wat aan in jouw verhaal. Maar is er nou, als je daar nog bewust daarboven gaat hangen, doorvoelt wat je de afgelopen jaren hebt gedaan. Wat zou je dan aan inzichten willen meegeven voor bestuurders, managers die op zo'n punt ook staan van, hè, doen we het goed? Moeten we weer terug naar dat oude? Of moeten we nou echt doorpakken? Wat zijn de lessen de inzichten die jij die nou bij jou boven komen? Ja, dat moet je echt niet vergeten. Of dat zou ik terugwerkend anders doen. Of dit heb ik zo gedaan. Doe dat absoluut ook, want anders lukt het niet.
Nou, wat ik heel veel mis heb zien gaan, is dat zelfs toen was een soort hype en dan werd het management afgeschaft. En dan zeiden ze tegen die teams, ja, jullie zijn nu zelfsturend en dat vinden jullie leuk, toch? Fijn, toch? Dat is wat jullie willen. Maar ja, je laat die teams totaal ontredderd achter. Want als je niet integraal kijkt naar hoe je hele organisatie dan ingericht is conform die zienswijze, want het is echt een visie, een zienswijze. En de IT blijft intact, maar dat zijn allemaal managementrapportages waar professionals helemaal niks mee kunnen. De ondersteuning blijft doen wat ze deden, die toch vaak gericht zijn op optimaliseren van bedrijfsprocessen en dat soort dingen. Als je managers allemaal blijven zitten, ook niet meegaan, zeg maar. Als je de bestaande organisatie intact houdt en je zegt tegen die teams, jullie worden zelfsturend en we schaffen het management af, nou, dan is het gedoemd te mislukken.
Ja.
En dat heb ik heel veel gezien.
Ja.
En dan wordt gezegd, nou, we gaan toch maar weer terugdraaien. En dan zeggen die teams, nou, gelukkig. Nou, snap ik helemaal.
Ja. En wat is de essentiële misser die daar dan gemaakt wordt?
Dat er gewoon één ding uitgehaald wordt, terwijl de rest van de organisatie, je moet ook het lef hebben om dingen echt afscheid te nemen van systemen, van structuren, maar ook van mensen die gewoon echt niet passen.
Mm-hmm.
En als je dat niet doet, dan hou je het oude intact. Je voegt iets toe wat dan helemaal niet matcht. Dus je gaat die professionals enorm belasten. Dus die krijgen niet meer ruimte. Die krijgen allemaal, krijgen gedoe.
Mm-hmm.
Dus, en dat werkt niet.
Nee. Even nog terug naar het begin. Je zei, we zijn in het thema ook beland van de ontwikkeling van de organisatie. Gestart bij die zorgvisie en jullie kijken op organiseren. Je bent toen met 6 teams gestart.
Mm-hmm.
En hoe volgde dat? Waren die al helemaal uitontwikkeld en die deed het helemaal al goed? Of was het een soort van meer inspiratie? Daar gebeurt wat, wij sluiten ons bij aan. Je zei, dat ging heel snel. Hoe snel ging dat? Kun je iets zeggen over die fase aan het begin?
Nou, die 6 teams, hè, dus we hebben gezegd toen, dat is alweer lang geleden hoor, ik moet zelfs even in mijn geheugen weer terug. We hebben toen gezegd, de teams die kunnen in een soort van volgorde dan gaan aansluiten. Hè. Want je kunt niet zeggen, nou, die andere 50 gaan we ook even in één dag omzetten. Want teams moesten van grootschalig naar kleinschalig. Gingen met nieuwe dossier werken, met nieuwe IT werken. Hè. Leidinggevenden gingen weg, ze gingen eigen planning doen. Een eigen intakes doen. Dus kwamen ook veel werkzaamheden weer terug. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat ging heel snel. En dat komt omdat in de wijkverpleging, als ik daarnaar kijk, hebben we heel veel afgenomen in het verleden. En we hebben het vak gewoon weer teruggegeven.
Ja.
Dus het was niet heel nieuw voor mensen. Ze konden gewoon weer doen waar ze voor opgeleid waren. Dat is in de locaties wel anders.
Ja, kun je daar iets over zeggen? Want dat is best een groot verschil, denk ik. Wat daar anders is en hoe je daarmee bent omgegaan in dat proces.
Ja, nou, wat ik heel erg heb moeten leren is dat je geduld hebt, hè. Want het is niet zo maakbaar als het lijkt. Hè? Het heeft echt tijd nodig. En wat echt anders is denk ik, kijk, in de wijkverpleging, daar kies je voor om alleen te werken en die dingen te doen. En het is best wel ondernemend.
Ja,
hè? Je moet je aanpassen, je moet ter plekke oplossingen bedenken. En je organiseert die zorg voor al die momenten dat je er niet bent. En in de locaties kom je, hè, en je gaat werken en je gaat weer weg. Hè, je draagt het over aan een collega. Dat is een hele andere cultuur en werkwijze. En dat is niet beter of slechter, hè? Maar het is heel anders.
Ja.
En mensen zijn waren van oorsprong veel meer gewend te werken in een hiërarchische structuur.
Mm-hmm.
He, want de hiërarchie van binnen de teams, dan was er een coördinator en dan was een teamleider en dan was een dokter en dan was dan een locatiemanager en dan was er nog een regiodirecteur en toen een bestuurder, geloof ik. Nee, was het echt.
Een stuk of 7 hiërarchische functies.
Ja, dus ze waren heel erg gewend om te werken in een hiërarchische structuur. In een andere setting. Dus dat is echt wel anders.
Zeg je daarmee ook, deze beweging impliceert het onthierarchiseren? Dus geen hiërarchie? Kun je daar iets over zeggen, hoe je naar hiërarchie kijkt in de manier waarop jullie nu organiseren?
Ja, wij zijn nu een hele platte organisatie. Hè? Dus wij zijn een tweehoofdige collegiale raad van bestuur. Dus we hebben ook geen voorzitter. Ook heel bewust niet.
Want?
Als je een collegiaal bestuur bent, heb je geen voorzitter nodig. Omdat je doet het samen.
Mm-hmm.
En je doet dat gelijkwaardig en wederkerig. En op het moment dat je er samen niet uitkomt en een van beiden moet dan een besluit nemen, nou, dat zou ik een hele vreemde constructie vinden. Ik vind dat als je er samen niet uitkomt, dan heb je een probleem. Heb je een issue. Mm-hmm. Dan moet je iets anders gaan doen. En voorzitter impliceert dat je het dan voor het zeggen hebt, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus dat past helemaal niet. Dus, en natuurlijk is mij ook gevraagd, oh, Inge, wil je nu voorzitter worden? Ik zeg, nee, ik wil geen voorzitter worden. Wij zijn collegiaal bestuur en dat houden we ook gewoon zo. Dat is gelijkwaardig en het is echt gelijkwaardig.
Ja. Ja. Ja.
Voorzitter ben je meer voor de buitenwereld. Want ik weet wel toen, de laatste keer met mijn collega, word je nu voorzitter alsof het een soort van promotie is,
ja,
hè?
Ja,
maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.
De ladder in de hiërarchie.
In de manier waarop wij werken, hè, dat moet ik erbij zeggen, voegt dat niets toe.
Nee. En de hiërarchie op die locaties, want daar ging het gesprek over. Van hoe is dat? Dat is wel ingewikkelder, moeizamer. Hoe ben je daar mee omgegaan en hoe ziet dat er nu uit?
We hebben inderdaad 2 bestuurders. We hebben 20 managers, die zijn integraal verantwoordelijk. Dus die zijn verantwoordelijk voor goede zorg, voor fijn werk, maar ook dat financieel gezond is. Dus die zijn integraal verantwoordelijk voor al hun collega's, zeg maar, die onder hun vallen. En daaronder vallen de teams.
Mm-hmm.
Dus alle teams, zowel in de locaties als in de wijken natuurlijk. We hebben het ISA, het Integraal Servicecentrum Amstelring. Die inderdaad met 2 functies, 1 telefoonnummer.
Mm-hmm.
Alle collega's ondersteunt in de teams. En de adviseurs ondersteunen de managers. En rondom het bestuur dus hebben wij 8 strategische adviseurs. Dat is het organogram, zeg maar, van Amstelring.
En tot slot, als het om dit thema gaat, ik wil straks de stap zetten op je persoonlijke ontwikkeling in dit hele proces. Hoe kijk je naar de stand van het veld? Je zei net al, hè, de zelfsturing is een beetje een hype geweest. Er worden wat te snel besloten en misschien niet op basis van de principes. Hoe kijk jij nu naar de langdurige zorg in Nederland en deze ontwikkeling? Gaat het allemaal die kant op? Of zijn er soort toch van 2 werelden die naast elkaar bestaan? Of?
Nou, ik zie wel steeds meer bestuurders. Als je kijkt naar de rapporten en de adviezen van de overheid, eigenlijk is daar constant het credo: ruimte geven aan professionals, vertrouwen, minder bureaucratie, minder hiërarchie. In de praktijk is het heel weerbarstig. Want ik zie het zeker toenemen. Maar ik zie ook heel snel als het moeilijk wordt, of financieel is het moeilijk, of de inspectie komt, zie ik wel dat er heel snel weer teruggevallen wordt naar wat is bekend. Dat is toch natuurlijk het ingrijpen en de illusie van maakbaarheid. Hè? Mm-hmm. Dat je als je strak gaat sturen, dat dan beter gaat werken. Want deze manier van organiseren, het is veel moeilijker om complexiteit eenvoudig te maken dan om complexiteit in stand te houden.
Mm-hmm.
Het is hartstikke moeilijk. En je zit ook constant op het proces aan de ene kant. En wij geven heel veel ruimte, heel veel vertrouwen. Er zijn ook heel veel initiatieven binnen Amstelring. Ook in het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt dat heel hoog gewaardeerd. Echt boven branchegemiddeld. Dus dat is fijn, hè, die bevestiging. Want ik heb heel veel weerstand en kritiek gehad dat het nooit gaat werken ook. Hè. Dus dat is heel fijn. Dus aan de ene kant geef je heel veel ruimte. Aan de andere kant van de lijn zit strakke sturing. Hè. Nou, en dat proces, als er heel veel ruimte is... dan zeggen mensen, ja, hoe is het nou geregeld? En wie heeft hier nou de regie? En waar ligt nou de verantwoordelijkheid? En als je dan iets meer kader stelt of je gaat wel iets meer sturen... dan gaat het hier zo en dan zegt ze, ja, hoezo? Gaan jullie daarover? Dan gaan wij toch over? Mm-hmm. En op het moment dat je... Dus het is een constant spanningsveld. En dat moet je een beetje leuk vinden. Dus je moet altijd nieuwsgierig blijven en onderzoeken. Maar dat speelt bij ons ook. Maar dat is best moeilijk. En zeker als het heel spannend wordt...
Mm-hmm. Heb je een voorbeeld daarvan, wat dan nu actueel speelt, van sturen, ruimte geven?
Nou ja, wat bij ons heel erg, kijk, wat het verschil is, Amstering 10 jaar geleden waren wij toch heel erg intern georiënteerd. Moesten de boel op, alles stond op rood. Hè? We waren financieel ongezond, bijzonder beheer, onder scherp toezicht. We hadden de vakbonden binnen. Nou, het was nogal een bak met ellende, zeg maar. Ja. En we waren heel erg intern gericht om de kwaliteit op orde te brengen. Hè? Die cultuur, structuur, werkwijze, om het Rijnlands te gaan doen. Nu, 10 jaar later, zie ik dat organisaties heel erg veranderd zijn. En we zijn meer dan ooit onderdeel van die samenleving. Mm-hmm. Meer onderdeel van de keten. Hè? Mm-hmm. En zo heet ook onze nieuwe koersdocument. We hebben geen document hoor, maar... Maar die heet ook flexibel kunnen anticiperen op wat de samenleving van ons vraagt. En corona heeft het ook heel erg versterkt, hè, dat je het echt samen doet in de regio. Dus ik vind dat onze manier van werken, en zeker ook mijn werk als bestuurder, heeft zich heel erg verplaatst van intern veel meer naar de regio.
Okay.
En dat bewustzijn ook, dat je onderdeel bent van die keten. Wat bij ons nu heel erg speelt, is dat wij bezig zijn met het ontwerpen, bouwen van nieuwe woonzorgconcepten.
Mm-hmm.
En dan moet je echt opnieuw gaan kijken, hè? Want welke mensen komen hier wonen, hoe gaan we dat dan doen? Ja, hoe gaan we dat doen vanuit het oogpunt kwaliteit van leven, welzijn?
Je zou bijna een beleidsafdeling gaan oprichten nu, als je het zo zegt, in de oude... Ja. Structuur, ja.
Nou ja, en voor je het weet... Maar ja, dat zijn ook soms strategische keuzes... Hè, ja. die je als bestuurder moet nemen. Hè. Financieel, gaan we investeren? Gaan we dat pand aankopen of niet? En voor je het weet, ga je inderdaad, wat jij zegt... gaan mm-hmm. we dat hier allemaal centraal met elkaar bedenken. Ja, en wij krijgen best wel veel weerstand. En zegt, ja, hoezo? Gaan jullie daarover dan? Dus soms moet je ook weer...
Hoe doe je dat dan nu, zeg maar? Dus wel die beleidsafdeling?
Nee, we hebben geen beleidsafdeling. Nee, maar constant. Maar je moet wel steeds... Het is zo verleidelijk. Dat zag ik in coronacrisis ook wel een mooi voorbeeld. Echt een goed voorbeeld. We hadden coronacrisis. Nou, en het voordeel van zo plat georganiseerd zijn... en mensen doen wat nodig is... Mm-hmm. in plaats van wat er in een functieprofiel staat. We hadden heel snel een supergoed team... met verpleegkundigen en artsen en iemand van communicatie, ondersteuning. Dus een heel integraal goed team. Nou, we waren bijna een familie met elkaar. We zaten in een soort flow en het ging echt supergoed en heel praktisch.
Een team wat samen de corona...
Ja, en constant wel die meerdere perspectieven wegen. Hè? Veilig, zorgvuldig, maar ook menselijk. Hè?
Mm-hmm.
Maar ja, toen werd die corona vorig jaar in de zomer werd een stuk minder. Maar ja, wij waren nog steeds centraal allerlei dingen aan het bedenken. Nou, en toen ging iedereen natuurlijk hier wel morgen. Die zei, ja, hoezo gaan jullie daarover? Daar gaan wij toch zeker zelf over? En ja, jullie bedenken nu wel wat. Maar ja, in een crisistijd vonden mensen dat ook prettig, hè? Want het was ook duidelijk. En toen dacht ik, oh ja, we zitten echt met elkaar in een soort flow. En dan, voor je het weet, zit je in de verleiding dat je met een team dan groot gaat bedenken hoe het voor iedereen moet. Dus toen, heb daarvan geleerd dat je in zo'n structuur, die best wel veilig is en ook heel veel duidelijkheid geeft en heel veel winst heeft opgeleverd, we hadden het eerder moeten teruggeven weer aan de mensen. Nou, en wat er dan gebeurt bij ons, dan gaan mensen aan de bel trekken. Want dat moet dan, hè, zo'n open cultuur moet je wel hebben... dat mensen ook zeggen van, ja, maar wat jullie daar aan het doen zijn... dat is niet meer helemaal de bedoeling, hoor.
Nee.
En toen dacht ik, ja, je hebt helemaal gelijk. Dus zijn we met de managers gaan praten, met de mensen. En zeiden, jullie hebben helemaal gelijk. We gaan het afschalen. Ja. We geven het weer terug aan jullie, weet je wel. Zo, ja. Maar die verleiding is heel groot.
Hoe ontstaan er de nieuwe zorgconcepten? Dan maak ik graag de overstap naar jouw persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe ontstaat dat dan? Komt het uit de teams voort? Of ook een soort verzameling van mensen uit de teams? Laten we samen naar de toekomst kijken.
Nee, dat komt niet vanzelf uit de teams. Omdat je... je wil echt... Weet je wel, het heeft ook met bouwen te maken. Hè, van hoeveel vierkante meters. Hoe gaan we die kamers? Hoe gaan we met de gemeenschappelijke ruimtes om? Hoe gaan we überhaupt om met welzijn in deze locatie?
Maar hoe organiseer je dat dan?
Nou, dat is
geen
zoeken.
Beleidsafdeling, komt niet uit de teams, dus ergens een soort van...
Ja, we zijn natuurlijk toch een beetje een hybride organisatie. Mm-hmm. Een beetje zo'n soort netwerkorganisatie. Dus het begint dan, we moeten iets met die locatie. Oké, welke deskundigheid hebben we nodig? Welke expertise? Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? En dan kijken we gewoon wie een goede bijdrage kan leveren. Zo werkt het meestal.
Ja. Er ligt een opgave, verzamelen mensen omheen om tijdelijk mee te denken.
Tijdelijk
en samen
mee te denken en vooral ook weer op te heffen als het niet nodig meer is. Hè? Want dat is ook zo'n valkuil, dat doen mensen bijna nooit. Hè? Dus je moet overlegstructuur ook weer afschalen of opheffen. Maar dat is nu best wel zoeken. Van hoe doe je dat wel met goede betrokkenheid van de mensen? Ook vanuit de mensen uit de wijk, hè? Niet te vergeten. Hè? Dus je moet die samenleving betrekken. De toekomstige zorgverleners. Maar ja, je wil ook wat nieuws toevoegen. Dus je wil welzijn toevoegen. Hoe doen we dat dan? Nou, dat vind ik echt wel zoeken. Dat is echt niet... Maar dat is ook zo. Als je anders organiseert, dan kijk je situationeel welke mensen een bijdrage kunnen leveren. Zo kijk je eigenlijk. Wij hebben ook geen MT.
Ja. Alleen is het op dit niveau kennelijk een andere zoektocht. Omdat je niet
cliënt het is...
hebt waar je langs gaat, maar je een soort thema hebt. Waar je
omdat het groot is. Hè? Kijk, alles wat heel klein is, besluitvorming moet daar plaatsvinden. Waar het plaatsvindt, waar het gebeurt. En als het klein is, dan is er eigenlijk helemaal geen discussie over. Maar dit is natuurlijk heel groot.
Ja. En dit is wel de testcase of je je principes hier ook handhaaft om zo te organiseren. De vorm is nog zoeken, maar de principes adem in de nek van de teams. Ga niet voor ons denken, maar denk samen op.
Maar ook de managers hoor, die zeggen, Jeroen en Inge, hoezo? Wij vinden er ook wat van. Hè? Dus dat vraagt ook om een cultuur waarin mensen zich ook durven uitspreken en aan de bel trekken. Maar dat bewustzijn moet constant met je meelopen.
Ja, mooi om te horen dat je daar ook... we noemen het de organisatie, dat is al geen passende term meer. Ja. Maar heel veel mensen dus jou teruggeven, let hierop, let daarop. Dus als jij zou vertrekken of een bestuurder zou wat rare stappen zetten, toch weer terug naar de hiërarchie, je voldoende tegenkracht zou krijgen. Spreek je nog wel eens mensen die hele periode hebben meegemaakt en dus ook terug kunnen kijken hoe ze vroeger hier werkten? En wat zeggen die dan over vroeger? En over zichzelf in die tijd.
Ja, weet je, je went eraan. Hè? Je went heel erg natuurlijk aan de omgeving waarin het altijd opvalt. Als wij sollicitanten krijgen voor een managementfunctie bijvoorbeeld. En dan collega's zijn erbij aangesloten. Of ik ben nu bijvoorbeeld bezig met het aannemen. Of zijn we kijken voor de Raad van Toezicht, samen met de Raad van Toezicht. Dan komen mensen natuurlijk binnen die uit hele andere organisaties komen. En dan is er ook bij collega's altijd enorm bewustzijn van... die hebben natuurlijk nog zo'n structuur. Die hebben helemaal geen zeggingskracht daar. Dan is er zo'n bewustzijn.
Geworden.
Ja, maar bij ons, wij werken zo. Dus voor ons is het zoals we willen werken en ook al heel lang werken. Maar de verbazing en de oprechtheid over hoe het ook anders weer is vaak als er iemand nieuw binnenkomt of je hebt een sollicitatieproces of
dat je even
mensen gaan naar buiten
hoe het hier gaat. Wij doen al jaren, ondersteunen wij mensen op deze weg, een weg te vinden, publiceren daarover. En onze laatste publicatie heeft de titel Doorleven van nieuw organiseren. Om te merken dat waar het echt lukt, hè, jij zei al, waar het niet lukt, dan hebben we allerlei oorzaken, waar het wel lijkt te lukken, dan zit toch vaak een bestuurder die daar jarenlang met hart en ziel verbonden is geweest aan dit proces. Mm-hmm. Maar als het om leiderschap gaat, om jouw persoonlijke keuzes en ontdekkingstocht in deze jaren, kun je dat iets over zeggen? Waar ben jij van?
Ja, goede zorg voor mensen, betekenisvol leven en betekenisvol werken. Daar ben ik van, om dat goed te faciliteren. Dat is mijn belangrijkste rol.
Ja. Je bent begonnen als verpleegkundige, als ik het goed...
Ja, klopt.
Processen gefaciliteerd, interimachtige functies gehad of adviseur geweest.
Ja.
Toen die stap van naar bestuurder gekozen, dat nu 9 jaar gedaan. Wat zijn de belangrijkste momenten in jouw eigen ontwikkeling daarin geweest? Als je die 9 jaar terugkijkt, welke persoonlijke lessen heb je daar uitgetrokken?
Nou, heel veel. Kijk, het mooie aan bestuurder mogen zijn is dat je alle talenten die je maar enigszins latent aanwezig hebt, die kun je ook gebruiken en inzetten. En wat ik geleerd heb, nou bijvoorbeeld in besturen, is het ontzettend waardevol dat je met collega's samenwerkt. En je doet het altijd samen. En zeker ook als bestuurder heb je bijvoorbeeld, ja, je hebt toch een soort van werkhuwelijk, hè? Dat je iemand naast je hebt ook die heel aanvullend is in expertise, maar ook een andere persoonlijkheid, hè? Dus die echt iets anders brengt. Maar dat je op dezelfde manier naar mensen en organiseren kijkt. Dus dat je vanuit dezelfde waarden kijkt. Dus dat je daar niet de ruis op hebt. Want als dat er is, is het heel ingewikkeld. En dat vind ik ook... Dus dat heb ik heel erg geleerd. Dus je moet wel diversiteit heel erg opzoeken, hè, in een open cultuur. En wat ik ook geleerd heb, dat... Het gaat niet komt vanzelfsprekend uit teams. Mm-hmm. Dat is niet zo. Want je weet niet wat je niet weet.
Nee,
nee. Je moet ook mensen helpen, inzicht geven, hè? Inspireren. Dat doe ik zelf ook. Want als ik alleen maar op mijn eigen stukje zou zitten, ik heb het ook nodig om naar buiten te gaan, andere mensen te ontmoeten, andere ideeën, met cliënten te praten. Hè? Dus het heeft natuurlijk enorme... veelzijdigheid in zich. Maar dat je heel... Nou, dat vraagstuk van veranderen komt van bovenaf of van onderop. Hè? Ik denk dat het allebei is. Dus het komt van onderop. Zeker, hè, want dat zijn de beste praktische oplossingen. Hè, want zij werken iedere dag ermee. Maar je moet ook soms wat toevoegen. Hè? Je moet mensen verleiden, meenemen, inspireren. Ook heel erg uitnodigen om bij elkaar te gaan werken. Hè? Dus dat je niet alleen je eigen team, maar dat je ook eens ergens anders naartoe gaat. Dat heb ik wel geleerd, dat het echt allebei is. En ik heb ook geleerd dat je als mensen echt niet passen en niet de goede dingen doen, dat je daar ook wel echt afscheid van moet nemen. En het is niet erg, hè, want het is niet zo dat die mensen niet deugen. Alleen het past gewoon niet dan bij de manier waarop je wil werken.
Dan was je vroeger wat te makkelijk in. Je dacht, dat komt wel goed of ik laat het bestaan. En nu zeg je, daar moet grenzen trekken.
Ja, je moet ook grenzen trekken. Weet je, mensen moeten zich wel echt committeren aan een visie en een werkwijze. En nu merk ik, na al die jaren, dat is ook het voordeel, dat mensen kiezen echt voor Amstelring. Niet omdat ze een bepaalde functie alleen willen worden, maar ook omdat ze bij Amstelring willen werken, omdat het Amstelring is. Dus het is echt belangrijk dat mensen zich committeren aan je visie en werkwijze. En als je ergens gaat werken, is dat natuurlijk niet... Toen ik bestuurder was hier, ja, je denkt dat je de wijsheid in pacht hebt. Dat is helemaal niet zo. Maar dat is ook heel belangrijk. En dat geldt ook voor een raad van toezicht.
Ik denk dat we moeten afronden. Blijft mij nog even ook wel hangen. Je had het iets over persoonlijke waarden. Kun je daar nog iets over zeggen? Want die hebben een belangrijke rol gespeeld in waar je hier staat. En je zei ook iets over een collega. Je moet het samen vanuit die waarden doen.
Mm-hmm.
Wat is voor jou een persoonlijke waarde die zegt, nou, die kan ik je helemaal kwijt. Dat is wie ik ben. Waar ik voor sta.
Ik denk in de kern dat mensen moeten kunnen zijn wie ze zijn. He, dat je dat. Ik vind authenticiteit ook heel belangrijk. Ruimte, vrijheid. Maar ook verantwoordelijkheid, hè, want dat is de andere kant.
Mm-hmm.
En mensen hebben natuurlijk heel veel over van. Ja, de ander neemt die verantwoordelijkheid niet. Hè, dat hoor ik ook heel vaak.
Ja.
Maar hoe ga je er dan mee om? Want mensen kunnen alleen maar verantwoordelijkheid nemen als ze het ook krijgen. He, dus het is heel erg in die wederkerigheid. En ik ben een heel optimistisch mens. Maar dat is meer wie je bent als mens. Hè? Ik denk dat je altijd moet afvragen van, voegt dit iets toe in het leven van mensen? Of voegt dit iets toe in het werken van professionals. Hè? Dat je constant die toetsvraag ook bij jezelf stelt. Ja, en ik vind, ja, weet je, een open cultuur is er niet zomaar. Dat duurt gewoon heel lang. Want ik heb in de managementboekjes leer je dat je 4 tot 6 jaar bestuurder moet zijn. En dan is je, hoe heet het ook alweer? Dan ben je niet meer effectief.
Je houdbaarheid
voorbij. Oh, je houdbaarheid voorbij. Oh, en taal. Oh ja, nou, houdbaarheid is dan voorbij. En ik vind juist het voordeel, als je je lang committeert, maar dan ook echt, kun je ook veel meer echt een bijdrage leveren. Betekenisvolle bijdrage. Ja. En als laatste wil ik zeggen, ik vind taal ook heel belangrijk.
Ja, ik zag jou opvliegen. Vertel, wat nog?
Nou ja, al die ingewikkelde managementtaal en Engelse taal die we gebruiken. Ik vind, als ik als bestuurder zo praat dat iemand gewoon, een verzorgende, helemaal niet begrijpt waar ik het over heb, dan doe je iets niet goed. Dus ik ben echt dwars van managementtaal, Engelse termen. Want ik vind de taal die wij gebruiken, weet je wel, die moet van ons allemaal zijn. Dus cliënten, familie, naasten, medewerkers, collega's. Je moet elkaar wel kunnen verstaan. Ja.
Dankjewel voor dit inspirerende gesprek over Rijnlands organiseren, de ontwikkeling daarnaartoe, je ervaring van de afgelopen 9 jaar hier bij Amstelring en ook hoe je daar persoonlijk in staat. Dankjewel, Inge Borghuis.
Dankjewel.
Je luisterde naar een gesprek met Inge Borghuis, bestuurder van zorgorganisatie Amstelring. We zijn benieuwd naar jouw reactie op dit gesprek. Laat een bericht met je opmerking of vraag achter op een van de platforms waarop je luistert, dan kunnen wij daarop reageren. Ben je bestuurder of manager in een zorg- of welzijnsorganisatie en wil je meer informatie over het inspiratieprogramma Beweging in Leiderschap en Nieuw Organiseren? Kijk dan in de beschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.